Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemorgen en welkom in deze kerstdienst. Allereerst deel ik u mee dat broeder Aart Roelofsen afgelopen dinsdag op 22 december de leeftijd van 78 jaar is overleden. Broeder Roelofsen die woonde aan de Trommelaar 136 en werd eerder deze maand in de Gelderse Vallei, het Gelderse Vallei ziekenhuis opgenomen en afgelopen maandag werd hij vandaar naar een hospice in Barneveld gebracht waar hij een dag later overleed. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis zal plaatsvinden Deo Lente maandag 28 december om 10 uur in het rouwcentrum de Munnikenhof en aansluitend zal ook daar de begrafenis plaatsvinden. Voorafgaand aan de rouwdienst is er om kwart over negen, vanaf kwart over negen, gelegenheid tot condoleren. U kunt het nalezen op de zondagsbrief die gisteravond is verstuurd. Zoals bekend kunnen we vanwege de COVID-19 maatregelen slechts met 30 gemeenteleden naast medewerkers en kinderen in de dienst aanwezig zijn. Tijdens deze bijzondere dienst zijn er gezinnen met kinderen en alleenstaanden vanuit wijk 2 aanwezig. Voor u allen hier en ook thuis hartelijk welkom. Deze ochtend wordt de dienst geleid door onze eigen dominee F.W. van der Ree. En het thema voor de dienst is Jezus geboortekaart. De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Ik maak u er ook op attent dat de kerstgezinsdienst morgen, tweede kerstdag, om 9:30 begint. En u kunt die dienst ook via de livestream volgen. Ten slotte wijs ik u erop dat de zondagsbrief die gisteren werd verstuurd een aantal bijlagen heeft met verwerkingsmateriaal voor de kinderen voor deze kerstdienst en ook voor komende zondag. Dan nog een aantal mededelingen. Komende zondag zijn in de ochtend leden uit wijk 3 uitgenodigd en in de middag leden uit wijk 4. Zoals gebruikelijk zijn er ook vandaag 3 collectes. De eerste en de tweede zijn voor de kerk en de derde collecte is voor de keuken van Stichting Onder Ons hier in Veenendaal. U wordt verzocht het collectebedrag over te maken op het rekeningnummer van de kerk dat er straks op het scherm zal worden getoond. We beginnen de dienst nu met het luisteren naar en zingen uit de bundel Weerklank. Eerst lied 124, de versen 1 tot en met 1 en 3. Hoor de engelen zingen de eer en vervolgens lied 17, de versen 1 en 4. Daar is uit 's werelds duistere wolken. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten we onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mag ik u verzoeken indien mogelijk te gaan staan? Op 22 december is overleden in de leeftijd van 78 jaar onze broeder Aart Roelofsen. Enkele dagen voor zijn overlijden was hij overgebracht vanuit het ziekenhuis naar het hospice. En al langere tijd leed onze broeder aan een ongeneeslijke leverziekte. Op zijn sterfbed heeft hij mogen getuigen van de hoop die in hem was. Hij ontving de genade om in de moeilijke weken voorafgaande aan zijn sterven zich toe te vertrouwen in de handen van Christus. In deze dienst willen we voor zuster Roelofsen, haar kinderen en kleinkinderen, om Gods nabijheid bidden en om troost als morgenochtend de rouwdienst en begrafenis plaats zullen vinden op de Munnikehof. En laten we broeder Roelofsen nu gedenken met het zingen van een psalm die hem dierbaar was. Psalm 62, daarvan het eerste en het vijfde vers. De berijming van het eerste vers staat ook boven de rouwkaart. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. We vieren vandaag het kerstfeest. De Heer Jezus werd geboren in de stal in Bethlehem. En zo kwam de naam van God, die naam die in het Oude Testament al geopenbaard werd aan Mozes, als de ik ben, de ik zal er zijn, ik ben die ik ben, Heere, zo kwam die naam dichtbij en werd Jezus, redder, zaligmaker. Zo zullen we het ook vanmorgen horen. We willen dan ook, nadat we ons geloof beleden hebben, we doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea, met elkaar gaan zingen daarover. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. In Jezus nabijgekomen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. En die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we met elkaar bidden en danken. Ja, Heere, wat is dat een vreugde. De blijdschap van het kerstfeest, dat u gekomen bent naar deze aarde. Als de Zoon van uw Vader. Als de Immanuel, de God met ons, de God onder ons. Heere, wat is dat een goed nieuws. Een bericht dat ook vanmorgen aan ons wordt verkondigd. Als we thuis de dienst volgen. Of als we ook hier in de kerk zijn. Het wordt aan ons verkondigd als een boodschap vol van heil. Vandaag is het kerstfeest. En in de afgelopen weken, heren, hebben we naar dat kerstfeest toegeleefd. Van zondag naar zondag mochten we vanuit uw woord al vooruitkijken. Vooruitkijken naar deze dag en erop letten hoe u gekomen bent. Als de zoon van David. Als de ster van Jacob. En heren, nu vieren we het. Heden is geboren de zaligmaker. En wij danken u, heren, dat we in gedachten vanmorgen dan bij uw kribben mogen komen. Dat we er als het ware omheen mogen gaan staan als gemeente. En dat we met elkaar mogen kijken naar dat kind dat er zo heel gewoon uitziet. Net als andere baby's. Maar heren, u heeft het door de mond van de engelen laten weten. Dit is hem, de zaligmaker voor de wereld. En heren, dan bidden wij u of u met uw Heilige Geest vanmorgen aanwezig wil zijn bij de opening van uw woord. Geef dat het ons inderdaad voor ogen geschilderd mag worden, wie u bent. En ook waarvoor u gekomen bent, opdat ons hart zich vol verwondering en in dankbaarheid zal verheugen in u en in uw komst, Heer Jezus. En dat u het rustpunt van ons hart zult worden, waar onze ziel, waar heel ons leven tot rust mag komen en zich veilig mag weten, geborgen in de schaduw van uw vleugelen. Want heren, zo wilt u zich ontfermen. En zo mogen we een plekje zoeken. In die bescherming. In die schuilplaats. En heren, dan willen wij u bidden. Wilt u het maar zo maken dat het vandaag ook echt kerst mag zijn. We vieren het op zo'n andere wijze dan we gewend zijn. Maar heren, misschien dat juist daarom er wel ruimte komt om de kern van het kerstfeest tot ons te laten doordringen. Om de schamelheid van de stal en de kribbe tot ons te laten doordringen. Heere, geef dat we met rust en aandacht die heerlijke boodschap van vanmorgen tot ons kunnen laten komen. En schenkt u ons zo een gezegende dienst. We weten ons met elkaar verbonden. We weten ons ook verbonden met vele anderen in deze wereld en ook in ons land die dit heerlijke feest vandaag vieren. Heere, laat u de eer mogen krijgen van dit moment, heilig dit moment. En maak het zo goed voor ons allen. Heere, wij willen u ook bidden of u wil zijn bij de rouwdragende familie Roelofsen. Hier, we hebben zojuist broeder Roelofsen herdacht, die in de afgelopen week is overleden. En hier, naar we geloven mogen, heeft u hem thuis gehaald. Heeft hij een goede ruil gemaakt. Hier op aarde was zijn leven lijden geworden. Maar u heeft hem willen verlossen, hem erbovenuit getild. En heren, dan bidden wij u voor zuster Roelofsen, voor de rouwdragende familie. Nu ze hun man, hun vader, hun opa moeten missen. Heren, wilt u hun tot troost zijn en hen sterken in het verdriet. En geef heren dat ze in alles zich van u afhankelijk mogen weten, ook voor de toekomst als die lege plek er zal zijn. Maar weest u er dan bij, heren. Wilt u dan dragen en onze ogen richten op u, Heer Jezus? U bent de opgestane immers. Heren, wij bidden u ook voor anderen die deze dagen het verdriet voelen en ervaren van hen die van ons zijn heen gegaan. Misschien nog maar heel kort geleden, of ook al langer geleden. Onze gedachten die kunnen zich vermenigvuldigen. Het kan een gevoel van heimwee en verdriet geven. Heren, wij willen u bidden, wilt u dan op deze dagen ook in het bijzonder ons vertroosten met uw aanwezigheid. En laat het evangelie van uw genade ons tot steun en kracht mogen zijn. Want heren, we zijn niet alleen in het duister van ons verdriet. Er is een licht opgegaan. U bent gekomen, Heer Jezus. Kom zo ook nu in onze duisternis. Zo bidden wij tot u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, van tijd tot tijd gebeurt het wel dat je een geboortekaartje krijgt thuisgestuurd. Er is een baby geboren en vader en moeder die hebben een geboortekaartje gestuurd. Zoals bijvoorbeeld dit geboortekaartje. Dit is mijn geboortekaartje dat mijn vader en moeder ooit gestuurd hebben toen ik geboren was. En wat staat er allemaal op zo'n geboortekaartje? Nou ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is misschien een beetje klein, maar op zo'n geboortekaartje staat natuurlijk allereerst de naam. De naam van de nieuwgeboren baby. Voornaam, achternaam en soms ook de doopnamen. Als een kind doopnamen krijgt die wat anders zijn dan de naam waarmee je genoemd bent. Misschien heb jij ook wel andere namen nog. Dan staan die namen er natuurlijk ook op. En wat er ook op een geboortekaartje staat is het adres waar je geboren bent. Ik ben in het ziekenhuis in Rotterdam geboren. Afdeling 8A staat er op het kaartje. Want daar moest mijn moeder en ik nog een tijdje verblijven. En er staat ook op wanneer ik geboren ben. 3 mei 1977. En wat je hier niet ziet, maar wat er wel was, dat was dat deze kaart, deze geboortekaart, netjes opgevouwen kon worden en dan in een envelop werd gedaan. En op de buitenkant van die envelop werd het adres geschreven. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Als je een geboortekaartje verstuurt, dan heb je de adres nodig van degene die het ontvangt, die het moet krijgen. Nou jongens en meisjes, wij gaan vanmorgen luisteren naar het geboortekaartje van de Heer Jezus. En dan zeg je misschien, heeft de Heer Jezus dan ook een geboortekaartje gehad? Hebben Jozef en Maria geboortekaartjes verstuurd? Nou, op die manier niet. Dat was in die tijd nog anders. Niet op echt papier. Maar toch horen we vanmorgen over een geboortekaartje. Het is namelijk alsof de engel in de velden van Efrata een geboortekaartje aan het voorlezen is. Voor de herders. De herders horen dat de Heer Jezus is geboren en de engel vertelt hen wanneer dat is gebeurd en waar het is gebeurd en wat zijn naam is. En ook voor wie dat bericht bedoeld is. Het adres. Of eigenlijk, hij vertelt dat de Heer Jezus voor hen geboren is. Nou, daarover gaan we lezen in Lucas 2. We lezen vers 1 tot en met 14 van Lucas 2. En daarna zingen we uit Psalm 98 het eerste en het tweede vers. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker is geboren. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit de lossing van Maria, gezang 2, de verse 1 en 3. De lofzang van Maria, vers 1 en 3, na het amen van de verkondiging. We luisteren naar Lucas 2, daarvan het 11e vers. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. Thema voor de preek, het geboortekaartje van de Heer Jezus. Let allereerst op de datum en de plaats. Ten tweede op de naam en ten derde op het adres. Datum en plaats, de naam en het adres. Ja, gemeente, we krijgen vanmorgen dus een gesproken geboortebericht overhandigd. Alles staat erop. Naam, adres, waar het kind geboren is, wanneer. En het komt allemaal uit de mond van die engel, daar in de velden van Efrata, net buiten Bethlehem. Daar komen we een groep herders tegen. En ze houden de wacht over hun kudde in de nacht. Ze zullen wel een vuurtje hebben gemaakt. De schapen zijn in de nabijheid. En ze zitten rondom dat vuur. En misschien dat enkele van hen wakker zijn en anderen die slapen. Zo gaat dat in de nacht. Dat is hun werk. Bij nacht en ontij zijn ze in de weer met de kudde. Maar dan opeens in die ene nacht staat er een engel bij hen. Het donker van de nacht wordt in één klap verdreven. Een hemelse heerlijkheid straalt van hem af. En de engel zegt: wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. En dan volgt de aankondiging. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heer. Weet je, wat moet dat met die herders hebben gedaan? Wat zullen ze hebben gedacht toen ze dit hoorden? Nou, ik denk dat ze niet eens veel tijd hebben gehad om na te denken. Want plotseling is er, als die engel dit gezegd heeft, die hemelse legermacht. Niet één engel, maar velen. Een leger engelen. En ze loven God en zeggen: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Ik kan me zo voorstellen dat die herders er totaal door overweldigd zijn geweest door dat hele gebeuren. En dat blijkt ook wel uit hun reactie, want ze gaan namelijk meteen naar Bethlehem toe om te zien wat de Heer bij monden van zijn engel heeft kenbaar gemaakt. Maar daar hebben ze dus toch gehoord. Dan is het dus niet zo geweest dat ze zo overweldigd zijn geweest dat ze de boodschap hebben gemist. Want dat kan zo zijn, hè. Als je ergens enorm door overvallen wordt, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk mist wat er nou eigenlijk gezegd en gedaan wordt op dat moment. Zo is het voor hen toch niet geweest. Want ze gaan naar Bethlehem om te zien of het woord van de engel inderdaad zo is. Maar wat zegt die engel nou eigenlijk? Heden is voor u geboren de zaligmaker in de stad van David. Heden. Vandaag. Weet je, wat is dat voor een heden? Waarom zegt die engel dat er eigenlijk bij? Hij had even goed kunnen zeggen: voor jullie is de zaligmaker geboren in de stad van David. Maar dat woordje vandaag, heden, dat staat erbij. Die engel wil dat dus benadrukken. Vandaag is het gebeurd. Waarom eigenlijk? Nou, gemeente, op basis van het Bijbels getuigenis van Jezus' geboorte moet je dat op twee manieren lezen en horen. Allereerst zit er in dat woordje heden dat Jezus is geboren precies op dat moment in de geschiedenis. De wereldgeschiedenis. In wat je dan nu het jaar nul noemt. Onze jaartelling heeft zich daarop aangepast, op de geboorte van Christus. Het is het moment waarop Augustus, keizer Augustus, op het hoogtepunt van zijn macht is gekomen. U moet weten dat hij de eerste heerser van Rome is, die ook heerser van het hele Romeinse Rijk genoemd werd, keizer. En Augustus regeerde van 30 voor Christus tot 14 na Christus. En zijn naam is eigenlijk ook een bijnaam. Want Augustus betekent letterlijk de verhevene. En daarmee is hij de eerste keizer geweest van het Romeinse Rijk die goddelijke allure krijgt. En waarom? Nou, om alles wat keizer Augustus voor elkaar heeft weten te brengen. Hij was een machtig heerser. Hij heeft het Romeinse Rijk, dat voor die tijd nog uit verschillende delen bestond, heeft hij als een hechte eenheid aan elkaar gesmeed. Een echt wereldrijk van gemaakt. En hij laat allerlei superdeluxe bouwwerken bouwen. Hij weet de economie tot grote hoogte te drijven. De mensen die worden welvarend, die worden rijker. Bij Augustus begint de zogenaamde Pax Romana. De vrede van Rome betekent dat. Een periode van grote welvaart, van militaire successen, van economische vooruitgang. Niet voor niets dat hij dus Augustus heet, verhevene. Want dat is hij. Aan het eind van zijn leven heeft Augustus zelf gezegd: ik vond Romeinse stenen en ik maakte er marmer van. Het is dan ook in deze tijd dat voor het eerst de keizer in Rome in het hele Rijk vereerd moet worden als godenzoon. Hij moet worden aangesproken met de titel Curios, heer. Augustus heeft dat ingesteld. Een religieuze vereering van de keizer. En latere keizers hebben daardoor ook de christenen vervolgd, wanneer die weigerden om de keizer meer eer te geven dan de Heer. En wat ook helemaal bij de regering van deze Augustus hoort, is waar Lucas ons dan over vertelt in Lucas 2, over dat decreet dat hij heeft ondertekend, namelijk dat de hele wereld ingeschreven moet worden. Een zogenaamde census is dat geweest, een volkstelling. Dat gebeurde met enige regelmaat. Iedereen werd ingeschreven, werd dan geadministreerd. Je moest ook je bezit opgeven. Een soort belastingaangifte zou je het kunnen noemen, want zo'n volkstelling was onder meer daarvoor bedoeld dat de keizer in Rome belasting kon heffen. Van stenen marmer maken, dat kost natuurlijk wat. En gemeente, dat is ook de reden dat Jozef, in dat kleine stukje, een beetje al aan de rand van het Romeinse Rijk, naar Bethlehem moet, omdat Augustus dat nou juist nu heeft uitgeschreven. Juist nu zijn ondertrouwde vrouw Maria hoogzwanger is. En haar neemt hij dan ook mee. Mogelijk omdat hij haar niet alleen wil achterlaten met alle schaamte en spot die ze over zich heen krijgt. Van de omgeving. Buitenechtelijk zwanger immers. Dat is de reden dat ze vandaag in Bethlehem zijn, op dat moment in Bethlehem zijn. Stad van Jozefs voorvader David. En dan bevalt Maria van haar eerstgeborene. En gemeente, dat zit er dus ook achter dat heden van de engel. Maar als ik u dat zo vertel, dan begrijpt u wel, dan is het natuurlijk allemaal geen toeval dat juist nu dit gebod is uitgevaardigd. Gemeente, waar keizer Augustus zich niet van bewust was en vermoedelijk nooit van bewust is geworden, dat is dat hij een instrument is in de handen van God. Terwijl hij met zijn zegelring het decreet ondertekende, zal hij zich ongetwijfeld Augustus hebben gevoeld. Verhevene, met één stempeltje van zijn zegelring. Eén handtekening komt heel zijn rijk in beweging. Iedereen moet naar de plaats van afkomst. Maar gemeente, wat hij niet beseft, is dat hij op datzelfde moment slechts een pion is in de handen van God. Op het schaakbord van Gods heilsplan. Hoe verheven hij zich voelt, hoe machtig en vol van aanzien hij is, Hij wordt door de Heere gebruikt. Het ligt in Gods handen. Want het heden van vers 11 draagt ook nog iets anders in zich. Het tweede, het is het heden van God. Gods tijd is aangebroken. Vers 11 staat in het licht van vers 6, waar we lezen het geschiedde. Dus er wordt geschiedenis geschreven. Het geschiedde toen ze daar in Bethlehem waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. Nou, daar wordt in eerste instantie mee bedoeld dat Maria de zwangerschap voldragen heeft. Ze moet gaan bevallen. Maar die woorden hebben een dubbele bodem. Want Lucas heeft ook al verteld over de engel die bij Maria op bezoek was geweest. En hij had verteld dat ze zwanger zou worden en dat het kind geboren zou worden, dat de zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Zo had de engel het gezegd tegen Maria. En nu zou in vervulling gaan wat al die eeuwen daarvoor al was geprofeteerd en wat verwacht werd in Israël. Zoals de profeet Micha bijvoorbeeld. In Micha 5 vers 1. En u, Bethlehem Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En vandaag is dat allemaal in vervulling gegaan. Heden. Gemeente, waarom is het nou belangrijk om dat te zien? Nou, dan ontdek je dus dat er een plan achter zit. Mensen schrijven geschiedenis. Maar God schrijft er zijn eigen geschiedenis doorheen. Het geschiedt. De tijd is vervuld. Heden. En daaruit blijkt dat hij dus alles in zijn hand heeft. Er is er één die alles bestuurt. En die een machtige keizer als Augustus als een pion gebruikt om ervoor te zorgen dat Maria en Jozef in Bethlehem zijn. Als ze bevalt van haar eerstgeborene. Daar moeten ze zijn. Want Jezus zal de vervulling zijn van al de beloften van het Oude Testament. Hij is die Messias, die lang verwachte koning. En het moet dan ook precies op deze dag gebeuren. Want deze dag is de dag van Gods welbehagen. Het is het uur nul en het jaar nul op Gods klok. Nu laat hij zijn heil komen. Hier heeft hij naartoe gewerkt. Zijn zoon wordt geboren in de stal van Bethlehem. En de gemeente, dat mag ons rust geven en vertrouwen. Er is er één die alles bestuurt. En hij bestuurt niet alles met het oog op ondergang of veroordeling. Nee, hij bestuurt alles met het oog op zijn heil. Jezus, die zal het straks zelf zeggen, Johannes 3. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Hoezeer je dat ook zou begrijpen. Want wat is Gods goede schepping bedorven geraakt? Wat zijn wij bedorven mensen? We dragen een hart in ons mee dat vol zit met de neiging om God te vergeten, om alleen maar bezig te zijn met de geschiedenis met de kleine g en onze eigen kleine geschiedenis van ons leven. Maar God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Niet opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld behouden zou. Opdat de wereld door hem behouden zou worden. Gemeente, daar is hij op uit. En daarom heeft hij alles zo geleid dat op dit moment, op deze dag, Jezus geboren wordt in Bethlehem, de stad van David. Niet alleen maar omdat Maria haar zwangerschap had volgemaakt en toe was aan bevallen, maar omdat de wereld toe is aan redding. Omdat u, jij en ik daaraan toe zijn. Heden. Vandaag. Bent u er klaar voor? Je bent er klaar voor. Als je vandaag kerst viert met je hart, om dat heil te ontvangen. Die vreugde waar die engel het over heeft. Wees niet bevreesd. In plaats van angst, blijdschap. Ik verkondig u grote blijdschap. Want Jezus is geboren. En het lijkt misschien naar menselijke maat maar een onbeduidend gebeuren. Aan de rand van de geschiedenis. Want gemeente, als God geschiedenis schrijft, dan valt het licht niet op de verheven keizer in Rome of op de voorname geestelijke leiders in Jeruzalem. Nee, dan valt het licht op een kribbe in een stal en op een groepje herders. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. Als God geschiedenis schrijft in ons leven, dan valt het licht ook niet op hoe goed we toch nog wel zijn. Of op onze kracht, of op onze kennis, onze bedoelingen, goede bedoelingen. Nee, dan valt het licht op Jezus, op zijn genade, op zijn licht in onze duisternis, op zijn rijkdom in onze armoede en onze verlorenheid. Want zo is die gekomen in de geschiedenis. Zo wil die komen in uw hart en leven. Zo mag het nou vandaag kerst zijn. De gezondene van de Vader. Met een heerlijke naam, want dat is dan het tweede. Op Jezus' geboortekaartje staat zijn naam, of eigenlijk zijn het er drie. De engel noemt drie namen. Zaligmaker, Christus en Heere. En ze spreken allemaal boekdelen. Ik loop ze met u langs. Allereerst is dit kind de zaligmaker. Wat betekent die naam nou? Er staat een woord dat je kunt vertalen met redder. Denkt u aan de reddingsbrigade. Ook in de afgelopen week was er weer een kotter die op zee is vergaan. Gelukkig de bemanning gered van Urk. Kort hiervoor ook al een keer. Als een schip in nood verkeert, dan gaat de reddingsbrigade zo snel het kan de zee op. We hebben ooit in Katwijk gewoond en daar hebben we dat meegemaakt. Dan zie je die boten uitvaren. Omdat zwemmers te ver het water in waren gezwommen in de zomer. Of omdat een surfer door de wind te ver de zee op was gedreven. En ik kwam in nood en ik kon niet meer terug. Dan schieten de redders te hulp. En ze gaan soms met gevaar voor eigen leven de zee op om te redden. Nou gemeente, zo is Jezus gekomen om u en jou te redden. Misschien heb je het zelf niet eens door. Maar je verkeert in doodsgevaar. Er zijn heel wat mensen die dat niet beseffen. En misschien behoort u er ook wel bij. En vraagt u zich af, ja, waarom heb je Jezus nou eigenlijk nodig met kerst? Kerst is toch vooral gezelligheid? Kerst is met elkaar zijn en dit jaar wat minder dan anders helaas. Misschien heeft u wel genoeg aan het feest zelf, de gezelligheid en de warmte van deze dag. Maar word dan wakker. Want u bevindt u in doodsgevaar. Je bent als die afgedreven zwemmer, veel te ver bij de kust vandaan geraakt, om nog vaste grond te vinden. U heeft een redder nodig. Die je redt van je schuld en van de dood. Iemand die je vindt. Die je vastpakt, je opraapt. Gemeente, daarvoor is Jezus gekomen. Daarom heet hij zaligmaker. Omdat alleen bij hem de zaligheid, het ware geluk te vinden is. En in zijn ogen ben je kostbaar. En daarom is hij je gaan zoeken. Laat u zich ook vinden. Stel u voor, die reddingsbrigade die komt bij zo'n drenkeling aan. Maar die wil niet gered worden. Die zegt, nee, ik red mezelf wel. Ik zwem zelf wel terug. Weet je, wij leven zo vaak uit onze eigen kracht. Wij willen zo vaak onszelf redden. En dan denken we dat het ons wel lukken zal om op eigen kracht weer naar de kust te zwemmen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Om zelf weer ons geluk en grond onder je voeten te vinden. Maar we redden het niet. Wanneer hij, dat kind in Bethlehem, ons niet redt. Dan ga je voor eeuwig verloren. Dan zink je weg. Bij God en zijn heerlijkheid en zaligheid vandaan. Maar daarom is het nou zulk goed nieuws. Zo'n blijde boodschap. Heden is u geboren. De zaligmaker. De redder. Laat je redden door hem. Hij wil je vastpakken. Hij wil je bij de hand nemen. Je mag aan zijn hand leven. Naar Gods heerlijkheid toe. Hij is gekomen om in uw en jouw plaats te sterven. En je te laten delen in zijn genade en in zijn gerechtigheid. Hij is gekomen om uit de dood op te staan. Omdat hij je wil laten delen in zijn toekomst. In zijn opstanding. Zalig maken. Zo is hij gekomen. Voor die zaligheid. Maar de engel noemt nog twee namen. Christus, dat is het Griekse woord voor Messias, gezalfde. Jezus is gezonden met een speciale opdracht. Hij is gekomen in Vaders naam. Zijn geboorte is niet de uitkomst van Gods plan, van Gods geschiedenis met een grote G. Nee, het is een onderdeel ervan. Het gaat nog door. Jezus is gekomen als de Messias, de gezalfde. Hij is aangesteld met de taak om profeet, priester en koning te zijn. Om als een profeet te wijzen op Gods weg. En je te onderwijzen in de dingen van de Heer, in zijn woord. En hij is gekomen om als een priester zich te offeren als een lam, zoals dat in het Oude Testament in de tabernakel en de tempel gebeurde. Hij offert zich, hij geeft zich, hij sterft om je schuld te verzoenen, om je zonde weg te nemen. En hij is gekomen om uw koning te zijn, onze Heer. Want dat onderstreept die engel nog eens met de derde naam die hij noemt. Jezus is de Kyrios, de Heer. Dat betekent, hij heeft alle macht. Ja, dat zou je niet zeggen als je in de kribbe kijkt. Weet, als wij op dat moment hadden geleefd. En je had antwoord moeten geven op de vraag. Wie is er nou de machtigste man van de aarde? Dan hadden wij gekeken naar Augustus. Tuurlijk. Moet je eens kijken in wat een paleis die woont. En hij maakt van Romeinse stenen marmer. Maar we vergissen ons. We zouden ons deerlijk vergissen. Want Jezus is Heer. En dit kind zal straks van zichzelf getuigen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, dat zegt hij er dan achteraan. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Met heel die goddelijke regering, die geschiedenis met de grote G, ligt in de handen van dit kind. De Vader heeft het in de handen van zijn Zoon gelegd. Hij moet Gods plan tot redding gaan uitvoeren. Niet meer God in de hemel in de eerste plaats, maar Jezus, mens geworden, kind in de kribbe, wordt het middelpunt en het aanspreekpunt. Bij hem moeten we dus zijn. Soms wordt je wel eens een vraag gesteld en dan zeg je, ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Dan kun je beter aan die of die vragen, aan een collega of een familielid. Moet bij die zijn. Nou, gemeente, voor uw heil, voor uw geluk, moet u bij Jezus zijn. Niet bij iemand anders. Zelfs God de Vader in de hemel, die zegt, ga nou maar naar Jezus toe. Als je met vragen zit over je uitverkiezing, als je met vragen zit over je zonde, over je leven met God dat zo karig is, dan zegt God de Vader het zelf. Je moet bij Jezus zijn. Ga maar eens bij hem kijken. Ga maar eens kijken in de kribben. Ga maar eens knielen bij het kruis. Dan zie je precies wat je nodig hebt. Wat ik je geef in mijn zoon. En dan kom ik tenslotte bij het derde. Het adres. Staat er met nadruk voorop in vers 11. Voor u. Voor u, de zaligmaker, de Christus, de Kyrios, de Heer. Daarmee bedoelt die engel dus die herders. Gemeente, herders die werden beschouwd in die tijd als de laagste sociale klasse. En dat kwam door de aard van hun werk. Doorgaans konden ze namelijk niet deelnemen aan de godsdienstige verplichtingen, zoals het onderhouden van de feestdagen en je houden aan wat van je verlangd werd in de dienst aan de Here en de Sabbat onderhouden. Als de Joden dat deden, dan waren die herders toch altijd aan het werk. Buiten in het veld. Ja, die schapen, daar moet voor gezorgd worden. En gemeente, dat is de reden dat herders waren achtergesteld in Israël. Een herder die kon bijvoorbeeld niet als een getuige worden opgeroepen in een rechtszaak. Die werd bijvoorbeeld al als onbetrouwbaar beschouwd. Herders werden gezien als gewetenloze mensen. Daar leefde geen fatsoen in. Maar gemeente, het is opvallend dat herders nou in het hart van God een speciale plaats hebben. Denkt u aan David, de herdersjongen. We hebben het in de adventsweken gehoord. Hij werd niet geteld, maar hij moest gezalfd worden door Samuel. En het is dan ook niet toevallig dat op diezelfde plek als waar David ooit gezalfd is geweest, bij Bethlehem, dat daar nu herders zijn. En dat herders als eersten het geboortebericht ontvangen van de grote zoon van David, de Messias, hier in dezelfde velden als waar ooit David de wacht hield over de kudde. En ze moeten zich niet vergissen, want het staat met nadruk voorop. Voor u, voor jullie, is heden de zaligmaker geboren. Ja, gemeente, hij kwam om te redden wat verloren ligt, om te redden wat niet geteld wordt. Die herders, iedereen vond daar wat van. En iedereen vond zoiets als, nou ja, daar wordt het nooit wat mee. Als je herder bent, ja, dan heb je het niet gemaakt in het leven. Met zulke mensen wordt het nooit wat, ook niet in godsdienstig opzicht. Het zijn zeg maar de randkerkelijke van Israël. Je kunt niet op ze bouwen, je ziet ze nooit in de tempel. Ze vertonen niet veel geestelijk leven. Je ziet in hun leven niet bepaald veel geestelijke vrucht. Ze zijn alleen maar aan het werk. Maar juist zij worden opgezocht. Juist mensen met wie het niet echt wat zal worden. Geldt dat niet even goed voor u en mij? Wat maken wij nou klaar? Ja, vindt u dat ook inderdaad? Of leeft u nog in de droomwereld dat jij je daar wel aan onttrekt? Aan alle ellende en malheur. Want die herders, die leren ons vanmorgen om nou maar gewoon te zijn wat we zijn. Verhef je nou maar niet. Wees nou maar eens een zondaar die Gods ontferming niet verdient. Een mens die gered moet worden. Want hoe groot wordt dan de verrassing van Kerst? Hij is voor u, voor jou gekomen. Die zaligmaker, die Christus, die Heer. Hij heeft jou op het oog. Hij werd door zijn Vader ook voor mij gezonden. Weet, de Kerst is maar niet een algemeen verhaal. Het is heel nadrukkelijk een verhaal met een adres. Het staat op naam, op de envelop, met de geboorteaankondiging van de zaligmaker van de wereld, die redder die grote blijdschap teweeg brengt voor het hele volk, voor heel Gods kerk uit Jood en Heiden op aarde, op die envelop staat niet maar in het algemeen een adres. Zoiets van aan de bewoners van dit huis. En als je er wat mee wil doen, nou ja, dan doe je er wat mee. Nee, gemeente, uw naam staat erop. Je doopnaam. Die naam die bij God bekend is. Waarmee hij zich in ontferming aan u verbonden heeft. Voor u, voor jou is de zaligmaker gekomen. Wat doet u met dat bericht? Maakt dat je blij? Zet het je in beweging? Dat is namelijk wat die herders gaan doen. Het wordt nooit wat met die mannen, denk je, maar als de engel een bericht gebracht heeft en er een heel leger van engelen is verschenen, dan zeggen ze, laten we naar Bethlehem gaan en laten we gaan aanbidden. Dat mogen we vandaag doen. Doet u het mee, met uw hart. In gedachten naar Bethlehem gaan. En aanbidden. Die koning. Ja, dan moet je door je knieën. Als je gaat aanbidden, moet je door je knieën. Als je hem goed wil zien, moet je door de knieën. Dan moet je je eigen trots en je rechterrug loslaten. Maar als u hem nou ziet, deze zaligmaker, zou u zich dan aan hem niet geven? En hem blij, je Heer, je zaligmaker noemen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Want hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden en danken. Wij denken in onze voorbeden aan zuster Ebbers, Door een ontsteking, na de operatie die ze heeft ondergaan, moet ze ook deze kerstdagen nog in het ziekenhuis in Ede verblijven. We willen bidden voor Michel en Monica van Zanten van de Hoek. Monica is in verwachting van een tweeling. Uit onderzoek is gebleken dat bij beide kindjes hartafwijkingen zijn geconstateerd. Verdere onderzoeken zijn nodig en zullen hopelijk ook verdere duidelijkheid gaan geven. We willen bidden voor broeder Van der Haar van de Morgenster 130. Er is bij hem een uitgezaaide tumor in de alvleesklier gevonden en er is geen medische behandeling gericht op genezing meer mogelijk. We willen hem samen met zijn vrouw opdragen aan de Heer. In onze dankzegging willen we ook denken aan zuster Pastor Kamp Beeler. Sinds afgelopen dinsdag verblijft zij in het Zonnehuis in Doorn voor revalidatie. En ze maakt het naar omstandigheden goed. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u. En wij danken u voor het heerlijke evangelie van kerst. Dat u gekomen bent als de zaligmaker. En Heer, u kent onze diepste nood. U kent onze diepste vragen. En we danken u dat het licht daarin mag opgaan. Want Heer, u heeft het vanmorgen op naam gezet. U bent ook voor ons gekomen, zoals we vanmorgen deze dienst hebben gehoord, hebben bekeken, hebben gevolgd. En Heer, als we dat tot ons door laten dringen, dat u als de Zoon van God toen en daar ons op het oog had. En u wilt niet dat wij zouden ondergaan in een eeuwige nacht, maar dat we het licht van het leven zouden hebben. Heer, dan worden we stil van verwondering. En wat een blijdschap is dat. Dat die donkerte van onze zonde en verlorenheid, de donkerte ook van dood en duister, is opgeklaard. En dat we ook nu al mogen leven en mogen gaan leven in uw licht. Heere, breng ons daartoe als we dat nog niet doen. Wilt u dan met uw Heilige Geest ons ook nieuw geboren doen worden? Dat wij nieuw geboren zouden zijn. En Heere, als u ons al opnieuw geboren deed worden, wilt u dan dit evangelie versterken en in ons hart en leven leggen, zodat we de glorie en heerlijkheid daarvan persoonlijk mogen ervaren en u daarvoor de dank en eer mogen brengen en dat we het ook in deze wereld mogen binnendragen. En dat dat ons leven mag zijn, ons getuigenis dat aan ons gezien en gehoord wordt. Heer, wij willen u bidden voor ziekte en zorgen die er zijn in de gemeente. We bidden u voor zuster Ebbers die in het ziekenhuis moet verblijven. Wilt u bij Ineke zijn, Heere? Het is een tegenvaller voor haar. Maar wilt u geven dat ze zich gedragen mag weten en veilig mag zijn in uw hand? Heere, wij bidden u voor Michel en Monica van Zanten. Nu er zorgen zijn om de tweeling nog ongeboren leven in de moederschoot. Heere, u bent machtig. We hebben het vanmorgen nog gehoord dat u alle macht heeft, Heere Jezus. En wij willen u bidden of u dan ook alles goed wil maken. En wilt u erbij zijn als er ook nog veel onduidelijk is, als we niet weten wat de toekomst brengen zal. Heere, wilt u dan rust geven in het vertrouwen dat u er zult zijn, hoe de weg ook gaat. Heere, wij willen u bidden voor broeder Van der Haar, die een ernstige boodschap kreeg deze week. Heere, wees u bij hem. Hij mag het zeggen en getuigen. Het is goed. Het is goed met mijn ziel. Heere, wilt u hem in die zekerheid van het geloof bewaren? Ook als de ziekte verder gaat en de gevolgen daarvan wellicht merkbaarder zullen gaan worden. Wees u bij hem en wees u ook bij zijn vrouw en bij alle die om hen heen staan. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heere, wees u hen in uw goedheid nabij. Wij willen u danken dat zuster Pastor Kambeler kon worden opgenomen in het Zonnehuis in Doorn voor revalidatie. Heere, wilt u haar daar ook nabij zijn? Geef dat ze zich gedragen mag weten door u. Wees u haar licht en haar steun en kracht. Geef, Heere, dat ze zo uw zegen mag ervaren op de behandeling daar. Heere, wij willen u bidden voor alle die getroffen werden door het coronavirus en ziek zijn geworden. Soms ook ernstig ziek. Heere, wees u hen nabij. Wij bidden u voor degenen die al eerder corona hebben gehad, maar de gevolgen nog steeds daarvan ondervinden, in vermoeidheid, in weinig kracht. Heere, wees u nabij en geef dat het herstel verder mag gaan. Wij willen u bidden voor de werkers in verpleeghuizen, in de ziekenhuizen. Heere, wees u hen nabij in alles wat op hen afkomt in deze dagen en in deze tijd. Heere, zorgt u ook voor hen, ook voor hun geestelijk welzijn. En Heere, zo komen we tot u en dragen u heel deze wereld ook aan u op. In alle nood die er is, alle leed dat geleden wordt. Heere, laat uw licht daaroverheen mogen vallen. En wilt u hoop geven en verwachting van u? Want Heere, alleen van u is iets te verwachten. Niet van mensen. Zelfs niet als ze keizer zijn geworden en groot en verheven genoemd worden en gezien worden. Geef oog voor wie u bent, Heere Jezus. Ook bij hen die u nog niet kennen. Zo bidden en danken wij u. We doen dat in de naam van Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen tot slot met elkaar gaan zingen. Dat doen we in die mogelijk staande weerklank 118. Het engelenlied Ere zij God. dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.